Mag jullie allemaal weer welkom heten. Ik zie helaas wel een heleboel lege plaatsen, maar daar hadden we een klein beetje rekening mee gehouden. De meesten zullen het al gezien hebben dat niet Dato Steenhuis hiervoor in zit, maar broeder Teun van Ommen. Dato had een dubbele afspraak. We zijn erg blij dat broeder van Ommen de reis van Kampen hier naartoe wilde maken om met ons wat te delen. Ik wilde nu zeggen, ik weet niet wat, maar hij heeft nu net het onderwerp zojuist genoemd, maar dat zal hij zelf zo dadelijk wel verder uitleggen. Ik had nog opgeschreven, het herstel van de knieoperatie van Henny gaat voorspoedig. Minder goed dan de vorige keer schijnbaar, maar op zichzelf goed. Mogen we deze middag goede momenten rond een geopend woord hebben. De Bijbel die we mogen openen. Vandaag en morgen vieren we het Pinksterfeest. Ik wilde graag een paar versen uit de Bijbel daarover met jullie lezen, om daarna samen enkele liederen te zingen. Johannes 16 vers 7, waar de Heer zegt, maar ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En dan Handelingen 1 vers 4, en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. En Handelingen 2 vers 1, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En Handelingen 2 vers 4a, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ik stel voor om te zingen 349 vers 1 en 3 en 4. We hebben geen muzikant, maar ik hoop dat we met elkaar deze liederen toch kunnen zingen. 349 vers 1, 3 en 4. Ja, dat had ik gevraagd aan jou.
Ik had gezegd dat ik niet zingen kan.
Nou, dan doen we het samen.
Als gij mij de hulp van uw geest, moog die mij op mij, dat en mij zal strekken, heel van uw best,
Thank you.
zal bewaren.
Ik had dat net even vergeten, maar jullie zullen gemerkt hebben dat Nettie er niet bij is. Die had eergisteren hoge koorts vanwege longontsteking. Harry zegt dat het nu weer aardig goed gaat, dus daar rekenen we dan maar op. Maar groet ze van ons allemaal. Lied 443, alle vijf de versen. Ik zeg dat verkeerd, 443a. Ik hoop dat dat in alle bundels staat. Maar woorden zijn iets verschillend. 443a, alle versen.
Wij prijzen u, God, voor de komst van uw Zoon. Voor de Heiland die stierf en u leeft op uw troon. Halleluja, u zijn Heer. Halleluja, amen. Halleluja, u zijn Heer.
Zingen we dan ook nog lied 51. 51, alle vier versen. zullen we samen danken en bidden om zijn zegen en leiding. Heere, wat een redenen hebben we om u te bedanken. Ook als we vanmiddag weer samen rondom uw woord mogen zijn. U geeft ons die mogelijkheid in een land waar dan dat in vrijheid kan. En als we daaraan denken, willen we ook bidden voor onze broeders en zusters op deze wereld die die vrijheid niet hebben en niet zo kunnen samenkomen. Heer, we willen zo deze momenten voor u brengen. Wij mensen zijn in alles van u afhankelijk, maar we mogen op deze Pinksterdag toch ook weten van uw Heilige Geest, die ons leert spreken, die ons leert luisteren. Heer, zo willen we ons bij u aanbevelen, als broeder van Omme, als het ware, uw stem mag zijn om uw woord door te geven. En wat we als mensen niet van elkaar weten, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. In bemoediging, misschien vertroosting of vermaning. Heer, laat zo door de kracht en de leiding van uw geest er de zegen van uw woord zijn. Op deze momenten willen we ook bidden voor Nettie. Heer, mag ze verder herstellen. En dat vragen we u ook voor Henny Steenhuis. En zo zijn er misschien ook onder ons die met ziekte en zorg te kampen hebben. Vader, neem ons aan de hand en leid ons. Heer, mag zo deze middag in alles tot uw eer wezen. Amen. Ik wil graag u het woord geven.
Nou, dankjewel.
Goedemiddag. Nou ja, u hebt het gehoord. Ik heb een eenvalsbeurt. Gebeurt nog eens een enkele keer met dato. We kennen elkaar al zo'n dik 40 jaar. En ach, dan ga je wel eens wat makkelijk met elkaar om. Kan gebeuren dat je een dubbele afspraak maakt. Zeker als je wat ouder wordt. Maar daar ligt het bij hem nog niet aan, hoor. Maar het had een andere reden, maar wat het is, dat weet ik ook. We gaan gewoon beginnen. Ik heb de vrijheid om af te wijken van het gebruikelijke schema. Ten eerste omdat ik me niet in het boek Nehemia verdiept heb. Dat zou ik dan eerder hebben moeten weten. Maar ten tweede, het is natuurlijk vandaag ook het Pinksterfeest. En ik vind dat je daar ook niet helemaal mee in kunt. Dus ik heb een wat ander onderwerp gekozen. En ik hoop dat u dat duidelijk zal worden. Ik las een tijdje geleden de volgende uitspraak. Voor veel christenen is het geloof doodgewoon geworden. Maar als het geloof doodgewoon geworden is, dan is het geloof gewoon dood. Misschien denkt u dat is een krasse uitspraak. Nou, dat is ook wel zo. Maar lieve mensen, moeten we als christenen niet vaststellen dat het geloof in de levende God, in het offeren van de Heer Jezus Christus, we hebben pas Pasen gevierd, zijn opstandingsfeest, en we mogen uitzien naar zijn wederkomst, dat dat toch voor veel christenen niet een beetje de gewoonste zaak van de wereld is geworden. We zijn er zo aan gewend dat we in vrijheid bij elkaar kunnen komen, dat we het woord van God kunnen lezen, dat we dat uitgelegd mogen zien. Ja, we gaan naar de kerk, we zingen mee, we doen mee. Maar dat sprankelende van de begintijd, waar de Bijbel over spreekt, toen je mocht gaan zien wie de Heer Jezus voor jou was. Dat Hij voor je zonde en schuld betaald heeft. En ik hoop dat u daar zich nog elke dag over verwondert. Wat een wonder dat is. Het is bijna 50 jaar geleden dat mijn vrouw en ik tot bewust geloof kwamen. Ik kwam gewoon uit een reformatorische kerkje. En ik had nog nooit, ja, ik had wel van de bundel van Johan de Heer gehoord, maar ik had er nooit een lied aan gezongen, want ja, dat deed men daar niet. Maar het eerste lied wat ik leerde, dat was, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. En dat is onvoorstelbaar. En ik hoop dat u dat allemaal in uw leven hebt meegemaakt. En dan ga je leven, dan ga je pas echt leven. Dan gebeurt eigenlijk wat Johannes 7 zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Maar is dat er nog? Of hobbelen we maar een beetje mee? Vinden we het allemaal gewoon? Staan we onder invloed van de welvaart waar we toch allemaal mee te maken hebben? Wereldsgezindheid misschien. Het gewoon vinden. Weet u, we leven in de laatste tijd. Ik ben er diep van overtuigd. Dat de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente voor de deur staat. Maar in die laatste tijd wil de Heer zijn kinderen gebruiken. Want er gaan op dit moment tienduizenden verloren. Omdat ze de Heer Jezus niet kennen. In ons land. Nederland, las ik vanmiddag nog, of vanmorgen, is een zendingsland geworden. 72% mensen tussen de 20 en de 35 jaar. Stond onlangs in de krant, willen niks met het geloof te maken hebben. 72%. Dat is bijna 3/4. Nou, dan hoef je niet meer naar de binnenlanden van Afrika te gaan. Ja, als je die roeping hebt, moet je gaan natuurlijk. Maar we zijn een zendingsland geworden. Hoe kan dat nog? De laatste woorden van de Heer Jezus waren, voordat hij naar de hemel ging, gij zult mijn getuige zijn. Ja, en wie kan dat beste over de Heer vertellen dan de mensen die hem persoonlijk kennen. Weet u, ik geloof Gods problemen vandaag zijn niet de moslims, of de humanisten, of de atheïsten, of de ongelovigen. Gods problemen zijn zijn kinderen, die precies weten wat ze moeten doen en het niet doen. Om welke reden dan ook. Ja, en dan kom je als gelovige toch vroeg of laat in de problemen, dat kan niet anders. De bekende uitspraak van William Booth, de stichter van het leger der zeils, was: je bent gered om te redden. Niet alleen om naar de hemel te gaan, ja ook. Maar ook dat de Heer je kan gebruiken in deze laatste tijd. En dat de Heilige Geest je kan leiden. Ik zei net al, maar dat had de broeder ook al gezegd, we vieren vandaag het Pinksterfeest. De Heilige Geest van de opgestane Heer, dat moeten we nooit vergeten. Het is de Heilige Geest van de opgestane Heer die ook pas uitgestort kon worden na de opstanding van de Heer Jezus. Niet eerder. Maar die Heilige Geest komt door het geloof in het offer, in de Heer Jezus, in de mens wonen. Dat is het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kwam de Geest van God op mensen wonen. Daarom kon David bedoel ik, waar het hart vol van is, weet je wel. Daarom kon David bidden in Psalm 51, na zijn overspel met Bathsheba: Heere, neem uw geest niet van mij. Dat kunnen wij niet bidden als we de Heer Jezus kennen, want de Geest van God is in ons gekomen. Dat is een grote verschil. Ieder mens is vanaf zijn geboorte geestelijk dood. Dat zegt de Bijbel. Maar door het geloof in de Heer Jezus ontvang je zijn Heilige Geest. En die gaat niet meer weg. Nooit eerder komt die Heilige Geest in je wonen. Ik ben zelf in een milieu opgevoed, waar ons geleerd werd door de doop of door de belijdenis. Goede dingen, dan ontvang je de Heilige Geest. Alleen dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel leert ons dat door het persoonlijk geloof in de Heer Jezus we de Heilige Geest ontvangen. En dan gaat hij niet meer weg, zegt Johannes 14, vers 16, u hebt eruit gelezen. Hij zal tot in eeuwigheid bij u zijn. Geweldig. De Heilige Geest is een persoon. Geen invloed, zoals ik wel eens hoor en lees. Of een sfeer. Of een bepaald gevoel. Nee, hij is de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Ik heb het wel eens gebruikt
en ook wel eens genoemd, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, als water. Je hebt ijs, je hebt stoom, je hebt regen, je hebt mist, allerlei verschillende vormen van water, maar het is en blijft water. De Bijbel spreekt over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is een goddelijke drie-eenheid. Dat is een goddelijk mysterie ook. Wat wij als mens verstandelijk niet kunnen bevatten. Maar de Heilige Geest wil ons dat uitleggen. Hij gaat niet meer weg, maar je kunt hem wel bedroeven. Je kunt hem uitblussen. Als er dingen zijn tussen de Heer en tussen u, dan moet de Heilige Geest zich terugtrekken. Dan blijft hij er wel. Maar hij kan niks door u doen. Hij kan u niet leiden, hij kan u niet gebruiken. Dus het ontvangen van de Heilige Geest, dat is één. Maar het vervuld zijn met de Heilige Geest, dat is het vervolg. Maar dat is niet hetzelfde. Dat zijn twee verschillende dingen. En vervuld zijn wil zeggen dat hij ons wil leiden, elke dag. Johannes 16, vers 13, hele bekende uitspraak, dat de Heer Jezus zegt, en heeft u het over de Heilige Geest, of een andere trooster, hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Nou, wie is de volle waarheid? Dat is de Heer Jezus. Hij zal u de toekomst verkondigen. Wie is de toekomst? De Heer Jezus, die verwachten we. En hij zal mij verheerlijken. Als het over de Heilige Geest gesproken wordt, en dat hoor je wel eens en dat lees je wel eens, en niet de Heer Jezus staat centraal, dan heb ik daar altijd een beetje mijn vragen bij. Want de Heilige Geest zal altijd hem verheerlijken. We zullen, als we tot geloof gekomen zijn, we moeten geestelijk groeien. Dat is de bedoeling. Maar die geestelijke groei kan stagneren. En ik heb de overdenking voor vandaag genoemd: vijanden van ons geestelijk leven. Want er zijn allerlei hobbels en vijanden die onze geestelijke groei belemmeren. Ik wil met u lezen uit Efeze 4. Efeze 4. Vanaf het 17e vers. Dan gaat het over de nieuwe levenswandelen. Andere vertalingen spreken over de praktische lessen voor de gemeente, voor de gelovigen. Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan, en ik betuig u in de Here dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. In de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij gelovigen, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij hebt toch van hem gehoord? Gij zijt toch in hem onderwezen? Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat uw vroege wandel betreft de oude mens aflegt, die ter verderven gaat, naar zijn misleidende begeerten, en dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Vers 30. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt, tegen de dag der verlossing, alle bitterheid, gramschap, tien gevloek en gevloek wordt uit uw midden gebannen, eveneens als alle kwaadaardigheid. Maar wees hier als elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Dat is de nieuwe levenswandel die God bedoelt voor zijn kinderen. Dan ga ik naar Romeinen 8. Romeinen 8. En dat lees ik vanaf het eerste vers.
Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling meer, hoort u het goed? Geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in de vlees en dat de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Vers 14. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welk wij roepen, Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, dat kan namelijk ook gebeuren, dan is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Tot zover de lezing van Gods woord. Dus het eerste gedeelte is de levenswandel uit Efeze van Gods kinderen. En de tweede hier uit Romeinen is het leven door de geest. Het leven zo God het bedoeld heeft voor zijn kinderen. Maar daar slagen we niet altijd in als geloven. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Ja, u misschien wel, maar ik niet. Er zijn vele vijanden van ons geestelijk leven die het ons proberen lastig en moeilijk te maken. Die ons geestelijk leven beïnvloeden. De Heer wil dat we geestelijk groeien. Dat we verder komen in ons geestelijk leven. Dat we opwassen in kennis en in genade van de Heer Jezus. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar willen we dat ook? Tot geloof komen, dat is één ding. Maar opwassen, groeien, verder komen, dat is nog wat anders. Groeien, wassen, opwassen is een proces. Maar het moet wel doorgaan. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe: jullie hadden naar de tijd gerekend dat leraars moeten zijn. Maar jullie zijn nog baby's in het geloof. Nou is een baby iets prachtigs. Ik heb zelf 4 kinderen, 12 kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen. Er zijn er geloof ik nog 2 onderweg, Carla ook. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Ja, inderdaad. Dus dat is iets prachtigs. En je begrijpt niet dat ook in Nederland 36.000 kinderen in de moederschoot vermoord worden. Dat is 750 in de week. Dat is meer dan 100 per dag. En ik las in de krant vorige week, sinds de invoering van de legale abortus in 1973, wereldwijd, zijn er meer dan 1 miljard kinderen geaborteerd. Ik denk dat dit bloed schreeuwt naar de hemel. En de mensheid zal daar eenmaal verantwoording van moeten afleggen. Want het is een geschapen, het is het beeld van God. Dat zijn toch beelddragers, dat zegt de Bijbel toch ook. Dus het is prachtig. Als een kind geboren is, en het reageert na 4, 5, 6 jaar nog precies hetzelfde als dat hij geboren is, dan klopt er iets niet. Dan is er gestagneerd in de groei. Dan is er iets mis. Nou, Paulus zegt, helaas zeg je, zie je dat bij veel christenen ook. Ze worden opnieuw geboren, ze komen tot geloof. Maar op een gegeven moment dan stagneert die groei. Jullie lijken, zegt hij, nog wel baby's. Nou, wat zijn dan de kenmerken van een baby? Nou, in de eerste plaats trekken ze altijd aandacht. De meeste van u zullen dat wel weten. En dat zie je bij sommige christenen ook. Ze trekken altijd de aandacht. Ze willen altijd in het middenpunt staan. En ze laten altijd merken dat ze er zijn. Wat doet een baby nog meer? Hij schreeuwt als ze zin niet krijgt. Nou, dat zie je bij sommige christenen ook. maken boekenbaal, zorgen voor problemen. Maken ruzie, het ligt altijd aan de anderen natuurlijk, nooit aan jezelf. Maken luidruchtig, stellen ze hun vragen en ze zijn nadrukkelijk aanwezig. Nog een kenmerk van een baby, ik kan zichzelf niet helpen. Het heeft altijd anderen nodig. Soms zijn hun geestelijke voorgangers meer geestelijke verplegers dan geestelijke voorgangers. Ze weten zichzelf niet te voeden met het woord van God. Ze willen altijd iemand hebben die voor ze bidt. En ze willen altijd verzorgd worden en de gemeenten hebben veel werk met ze. Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is het goed, zelfs een opdracht, om met je broeders en zusters te praten, met je voorgangers, om je zorgen te delen, om samen te bidden. Zeker als je pas tot geloof gekomen bent. Maar als dat na 10, 20, 25 jaar nog zo is, dan is er natuurlijk iets mis met je geestelijke groei. Nog een kenmerk, ze kunnen anderen niet helpen. Als er ooit behoefte is geweest om anderen te helpen, dan is dat zeker in deze tijd bij alle verwarring die er ook op christenen op ons afkomt. Maar waarom groeien we dan soms niet? Wat is er dan mis? Ik geloof dat er vele dingen zijn die onze groei kunnen belemmeren. Soms hebben we het zelf helemaal niet in de gaten. Ik wil u een paar zaken aanreiken. Niet om te katten of om te oordelen, maar om elkaar te helpen. Want we moeten als gelovigen verder. Zeker nu we zien dat de tijd aanstaande is dat de Heer Jezus terugkomt. Er is in Nederland een ontstellende geestelijke nood. Iedere voorganger, iedere dominee kan je dat vertellen. Laten we er een paar bekijken. Wat die oorzaken, wat die vijanden dan kunnen zijn van ons geestelijk leven. Ik noem in eerste plaats onbeleden zonde. God zegt in Jesaja tegen Israël: Israël, ik ben niet te doof om te horen en mijn hand is niet te kort om te helpen, maar het zijn je zonden die scheiding brengen tussen mij en tussen u. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen als gelovigen. Een stilstand in je geestelijk leven. Je bent net een boom in de herfst. Hij staat er nog wel, maar de fleur is eraf. Het frisse is eraf. Ja, je gaat naar de kerk, je leest wel en je zingt wel. Maar het fleurt niet meer. Het kwijnt eigenlijk een beetje weg. Je bent net een plant die niet meer bloeit. Je doet er van alles aan. Je doet er wat mest bij, je gooit er wat water omheen. Maar het helpt niet. Totdat je hem uit de grond trekt. En je ziet de oorzaak. Je denkt, ontdekt dat er een worm aan de wortel heeft zitten knagen. Nou, dan gaat hij onherroepelijk dood. Onbeleden zonden, lieve mensen, zijn net als wormen die aan je geestelijk leven knagen. Je kunt de mooiste preken horen, je kunt op conferenties meemaken, je kunt bijbelstudies doen. Maar soms gaat het hierin en daar weer uit. Het zeg je niet zoveel meer. Eerst moet die worm weg die aan je geestelijke wortels knaagt. David zegt in Psalm 32, zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeten weg. Maar mijn zonde maakte ik u bekend, en gij vergaaf mij. En toen kwamen de jubelzangen van bevrijding. Wat kunnen die onbeleden zonden zijn? Nou ja, dat hoef ik u allemaal niet te noemen, maar ik wil er toch een paar even noemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik las een tijdje geleden in een geestelijk blad, dat er meer dan 10.000 christenen elke week in Nederland naar occulte genezers lopen. En dan kan je denken aan iroscopie, aan acupunctuur, aan mindfulness, wat totaal modern is, aan reiki, aan geestelijke yoga, hoe komen ze erop? Er is geen geestelijke yoga, hè? Aan yoga, enzovoort. Enzovoort. Dingen die je soms helemaal niet in de gaten hebt. En wat toch een wortel is wat aan je geestelijk leven kan knagen, omdat het tussen de Heer en tussen u staat. Niet vergeven willen. Bitterheid. Mokken. Roddelen en kletsen. Wat gebeurt dat onder christenen ontzettend veel. We hebben er zelf in ons leven helaas veel mee te maken gehad. En dat kan een heleboel kapot maken. Voor jezelf en voor een ander. Weet u, de Heere zegt als je wat hebt tegen een broeder of zuster, ga naar hem toe en bespreek het onder vier ogen. Weet je wat de duivel zegt? Zeg het zoveel mogelijk tegen iedereen in de gemeente. Dat is precies wat hij wil, maar dan gaat de zaak kapot. Je kunt verknocht zijn aan je bezittingen. Je kunt verknocht zijn aan je geld. En je kunt niks meenemen. Je moet het allemaal achterlaten. Je kunt er zelf je tijd die de Heer je geeft verlummelen. Dat kan ook. De Heer geeft je tijd. Maar als je je hart en leven aan de Heer hebt gegeven, dan is het zijn tijd. Waar wij niet mee kunnen doen wat wij maar willen. Eigenwijs zijn, je niet laten corrigeren. Het zijn allemaal dingen die als wortels aan je geestelijk geloof knagen. Een ander punt, een andere vijand zou ik willen zeggen, is bezorgdheid. Piekeren. Kan als een worm aan je geloofsleven knagen. Je bent er de hele dag mee bezig. Het verduistert je verstand, het verduistert je vrede, je rust, je geloof. Het maakt je onbruikbaar. De Heer kan je niet gebruiken, want je bent constant met jezelf bezig. U kent die uitspraak denk ik wel, een oude gezegde. Een mens leidt het meest voor hetgeen dat hij vreest, maar wat nooit komt opdagen. Daar gaan veel mensen mank aan, weet u dat? Zorg over de toekomst, zorg over je inkomen, zorg over je pensioen, zorg over je hypotheek, zorg over je gezondheid, enzovoort, enzovoort. Mag je je dan niet zorgen maken? Nou, weet u, het verandert niet. Zorgen maken is net als een schommelstoel. Het houdt je voortdurend in beweging, maar je komt geen millimeter vooruit. Dat doet zorgen. Ja, maar zeggen sommige mensen, je mag toch wel zorgen voor. Ja. Je moet zeggen ze toch zorgen, je moet toch plannen, je moet toch regelen, je moet toch organiseren. Ja. Maar zorgen voor is wat anders als bezorgd zijn over. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Zorgzaam zijn, regelen, dat kan een karaktertrek zijn. Of een gave zelfs. Of het kan je vak zijn. Ik heb zelf zo'n vak gehad. Maar bezorgdheid is geen karaktertrek. Dat noemt de Bijbel zonde. De Heer Jezus zegt, wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Want wie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Niemand. Pieken, piekeren, tobben, zorgen maken over, is eigenlijk de Heer niet betrouwbaar achter. Als je leven in zijn handen hebt gelegd, dan mag je er gewoon op aan en dan mag je erop vertrouwen dat hij zorgt. Hem niet vertrouwen is ongeloof. Weet je wat Spreuken zegt? 3 vers 5. Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Heer Jezus zegt tegen Martha, Martha, Martha. Je bent bezorgd over vele dingen. Maar één ding is nodig. Je geestelijk leven. Filippenzen 4, wees niet bezorgd in geen ding. Maar vertrouw op de Heer. Wat kon Israël doen? Toen ze uit Egypte waren getrokken. En de legers van Farao achter hun aan zaten. Achter hun de legers, voor hun de zee en naast hun immens hoge bergen. Ze konden niks doen. Alleen ze hadden één ding vergeten. Er was nog één weg open naar boven. Vertrouw op de Heer met je gans hart. En toen ze dat gingen doen, toen gaf God een weg door de zee. Nooit eerder. Ik zie haar nog zitten. Een jonge vrouw bij ons uit de gemeente. Ze belde op of ze even langs mocht komen. Was nog lang vrijgezel, maar ze had kennis gekregen aan een ongelovig gescheiden man. En ze wilde wel met die man in zee gaan, maar haar moeder had gezegd, ik geloof niet dat dat goed is. Want het lijkt me goed om iets met een van de oudsten, ik was toen een van de oudsten van de gemeente. En ik zie haar nog zitten. We hebben een verhaal, mijn vrouw is erbij, we hebben een verhaal laten vertellen. En toen ze uitgesproken was, zei ze, wat vindt u daar nou van? Zei, nou, het is niet zo belangrijk wat ik ervan vind. Maar laten we nou samen kijken wat de Bijbel, Gods woord erover zegt. Je bent gelovig, je kent de Heer Jezus, je hebt je hart en leven aan hem toevertrouwd. En toen hebben we op grond van de Bijbel ook met deze woorden proberen uit te leggen dat dat niet de weg zou zijn voor haar. En dat heeft haar zo'n enorme dreun gegeven. Want ze dacht, ja, nooit verkeer in gehad, tenminste, dat geloof ik niet. Dat was de man die van zij dacht, ja, dat zal die wel zijn. En dan komt ze bij iemand thuis en die vertelt dat dat niet de weg is. Nou, dat kan. Nou, we zien haar nog weglopen. Ik moet er nog vaak aan denken. Hoofd een beetje gebogen, zo diep teleurgesteld. En ik had het er ook wel erg moeilijk mee. Maar ik kon niet anders aan vertellen wat de Heere zei. Goed. Ze heeft er uiteindelijk toch de moed genomen om met die man te kappen. Waardoor hij vreselijk boos werd. Nou, dat is het beste bewijs dat dat dan niet van de Heer is. Ze heeft op een gegeven moment kennis gekregen, ergens in Noord-Holland, met een prachtige kerel die nooit getrouwd was geweest. Een oprecht kind van God. Ze hebben zich verloofd. Ze zijn getrouwd. Ik heb ook het huwelijk mogen doen voor hun, dat had ze gevraagd. En ze hebben een prachtige gezin tot op de dag van vandaag. Ze hebben drie of vier kinderen. En ze volgen allebei met hun kinderen de Heer. Vertrouw op de Heer met je gans hart. Ik moet zo vaak aan die tekst denken. En aan haar verhaal als ik het daarover heb. Het zal zelfs medicijn wezen voor je lichaam. Er is nog een vijand van je geestelijk leven. En dat is nalatigheid in het bidden en in het Bijbel lezen. Er wordt door christenen, dat kon onlangs in de krant lezen, steeds minder in de Bijbel gelezen. Terwijl de moslimuniversiteiten ruim 10.000 studenten afleveren die de hele Koran uit het hoofd kennen. En christenen geven steeds meer de autoriteit van het woord van God prijs. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Er zijn zulke gigantische aanvallen vandaag op het woord van God. Er is een boek verschenen bij ons in Kampen van de bekende professor De Heijer. Hij is dan nu met emeritaat, maar dat was de man die aan het begin van deze eeuw iets geschreven had over de betekenis van het bloed in de Bijbel. Hij zegt dat is niet meer voor ons. Dat behoorde tot de rieten van het Oude Testament. En daar hebben wij geen boodschap meer aan. Ik hoef niet op grond van het bloed voor de Heer Jezus te gaan. Ja, je moet maar durven. Nou, die man is met pensioen gegaan. Die heeft opnieuw een boek geschreven. Waarin hij zegt dat, ja, moet luisteren, dat zeggen ze allemaal wel. En we hebben allemaal Pasen gevierd. Maar het is natuurlijk kwats dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Dat kan toch helemaal niet? Dus de opstanding van de Heer Jezus logent hij. Kijk, als je eenmaal op dat vlak zit dat je de Bijbel gaat loslaten, dan ga je steeds verder. Waarop een andere gereformeerde dominee, of dat is niet meer gereformeerd, dat is al PKN tegenwoordig, in Kampen geschreven heeft in de Kerkbode. Dat boek moet je nou eens lezen. Dat wil ik van harte aanbevelen. Nou ja, moet luisteren, als je het dan leest, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. En dat zijn dan mensen die elke zondag het woord van God brengen, terwijl ze niet meer geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Nou, wat heb je dan? Paulus zegt, als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan is ons geloof zinloos. Een gigantische aanval op het woord van God en op de persoon van de Heer Jezus. Ik heb zo vaak gezegd, de Bijbel het geschreven woord, de Heer Jezus het vlees geworden woord, dat is één en dezelfde. En daar kun je niet kritiek op, ja, daar kun je wel kritiek op hebben. Maar dan laat je de schrift los. Grote godsmannen uit het verleden. En ook vandaag. Gingen 's morgens heel vroeg het bed uit. Ja, wat is voor de een vroeg? De een is 7 uur vroeg en de ander is 5 uur vroeg. Maar in ieder geval, ze gingen op tijd te bed en namen tijd om het woord van God te bestuderen. Als je vandaag een opleiding volgt voor arts of specialist. Of wetenschapper. Of veearts, kan ook wel geloof ik. Dan heb je 4, 5, 6 jaar nodig. En dan snap je het een beetje. En christenen denken vaak als ze een stukje naar het eten lezen dat ze de Bijbel snappen. Kan dat niet? Het is zo'n ongelooflijk rijk boek. Dato zegt wel eens vaker, en ik zeg het met hem, ik lees er al 60 jaar in en ik snap het nog lang niet. Nou, ik ook. Het is een onuitputtelijke boom. Lezen en Bijbel lezen. Als je je lichamelijk niet voedt, dan sterf je. Als je geestelijk niet voedt met het levende woord, het brood des levens, dan ga je uiteindelijk geestelijk dood. Dat kan niet anders. De vijand vindt het prima. Hoeveel tijd besteden christenen per dag aan het lezen de Bijbel? Ik heb het idee dat de meesten meer tijd besteden aan de kranten dan aan de Bijbel. Misschien vergis ik me, hoor. Dat kan ook wel. Maar vinden we het dan gek dat we niet groeien? Dat we op een gegeven moment een stilstand hebben in ons geestelijk leven? Ik wil u wel zeggen, en ik zie het ook bij mijn eigen kinderen, ik heb grote zorg om onze jonge gezinnen. Ze worden zo door het leven in beslag genomen. Vader heeft een drukke baan, het leven eist ook veel van ons. Moeder heeft met 4 kinderen ook nog een drukke baan. Vader komt 's avonds thuis, heeft geen puf meer. Moeder komt thuis, die ploft op de bank. Eten koken gaat nog net, of soms ook niet meer. En met de kinderen praten en bidden, zoals wij toch probeerd hebben vroeger te doen. Dat schiet er helemaal bij in. Goede lectuur lezen, daar hebben ze geen zin meer in. Naar bijbelstudies gaan of conferentie, ja nee. Daar zijn we veel te moe voor. Maar lieve mensen, vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd. Maar je kunt als gelovige niet marchanderen met het woord van God. En je komt op een gegeven moment open te staan voor allerlei wind van leer. En dat zie je vandaag ook. Er komt er weer een met een boodschap van over de oceaan en half Nederland loopt er weer achteraan. Er wordt ook deze dagen gesproken over de gaven van de Heilige Geest, juist met Pinksteren. Maar ik heb vaak gezegd, als er één gave nodig is, dan is het de gave van de onderscheiding der geesten. Wat is van de Heere en wat is niet van de Heere? Bijbel lezen. Nog zo'n vijand van je geestelijke leven is nalatigheid in het gebed. Bidden. Samen als man en vrouw. Ik heb ongeveer 21 jaar oud geweest in een grote gemeente, maar ik heb me verbaasd hoeveel mannen en vrouwen die allebei de Heere kennen, nooit of nauwelijks samen bidden. Ik denk, hoe kan dat nou? Wat zegt de Heer Jezus? Waar twee van u op aarde iets in pares begeren, hij is een bijzondere zegen aan verbonden. Als je man en vrouw samen bidt. Ja, zegt hij, als je woorden hebt gehad, kun je niet bidden. Nee, dat is waar, dan moet je het eerst in orde maken. Moet ik ook wel eens. Dat is niet makkelijk. Dat moet wel. Bidden. Bidden is eerlijk worden voor God. Bidden is heel iets bijzonders. Dat een zondig mens mag spreken met een heilig God. Dat is heel apart. Ja, we staan er niet altijd bij stil. Ik weet het best, maar dat is toch zo. Bidden is God herinneren aan zijn belofte. Er staan meer dan 7000 beloften in de Bijbel voor Gods kinderen. Bidden voor jezelf, 's morgens in je stille tijd. Ga nooit op pad voordat je eerst met de Heer begonnen bent. Bidden in verdriet, in pijn, ziekte, bij beslissingen. Bidden voor je medicijnen, doet u dat wel eens? Heren, wilt u de medicijnen zeggen? Nou, als je het niet voor bidt, kan je het net zo goed in de prullenbak gooien. Zo werkt het toch? Bidden verandert vaak niet je omstandigheden, maar bidden verandert ons. Ik weet niet of je het boekje wel eens gelezen van de grote George Muller in Engeland. Die had op een gegeven moment 6 of 7 weeshuizen en die had geen cent om te makken, zeggen wij dan wel eens. Maar wat die man die verwonderen heeft beleefd, daar kan ik nou allemaal niet op ingaan. Door het gebed. Hij had 200 kinderen. Die elke morgen om 7 uur aan het ontbijt moesten. En op een gegeven moment was er geen kruimelbrood en er was geen vingerhoed melk meer. De jongens aan tafel zitten. Ja, maar meneer Muller, er is niks. Aan tafel zitten en we gaan de Heere danken voor hetgeen wat hij geven gaat. Nou, ze gingen bidden. Heere, we danken u voor het brood wat u geeft. We danken u voor de melk die u geeft. En hij had nog niet aan me gezet of de bel ging. En de bakker stond aan de deur. Die zegt, meneer Muller, ik moest vannacht 2 uur opstaan. Ik kreeg het in mijn hart om zoveel broden voor u te bakken. Hier zijn ze. En die was nauwelijks weg. Toen belt er weer een meneer en zegt, ik ben de melkboer, maar mijn wiel is van de kar gelopen. Ik kan niet meer verder. Als ik nog verder ga, dan bederft het. Neem u die melk maar. Dat is nog één ding. Maar zo zijn er veel dingen die deze man heeft meegemaakt. Vertrouwen op de Heer. Vertrouw op de Heer met je ganse hart. En steun op je eigen inzicht niet. Jesaja 59 staat dat God zich ontzette. Dat er in Israël geen voorbidders meer waren. Bent u een voorbidder? Job was een voorbidder. Mozes was een voorbidder. Daniel was een voorbidder. En wat denkt u van de Heer Jezus? Hij bad dag en nacht, zelfs aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Bidden voor je vrouw en kinderen, voor je collega's, voor je buren, voor je familie. Bidden voor ons land. Wat geestelijk dreigt kapot te gaan, onder te gaan. Ik noemde u straks wat cijfers. Vroeger begon een kabinetsvergadering met een gebed. Ja, u kunt zeggen formaliteit. Goed, maar ze deden het toch. Weet u waar vorig jaar de kabinetsvergadering mee begon? Toen een half uur daarvoor bekend was geworden dat Engeland uit de EU ging. Met een paar stevige vloeken. Het heeft in de krant gestaan. Ons land gaat geestelijk naar de knoppen. Bidden voor ons land en volk. Dat God mannen geeft die het woord weer uitdragen. En dat er een geestelijk ontwaken komt. En niet vergeten. Bidden. Zeker in deze situatie op het moment. Voor Gods oude volk Israël. Ze zitten in een ongelooflijk moeilijke situatie. Als u de krant een beetje volgt. Dan weet u dat de spanning tussen Israël en Iran stijgt met de dag. En ik las vanmorgen of gisteravond nog in een blad. De leiding van het Israëlische leger is er diep van overtuigd dat er nog dit jaar een grote oorlog in het Midden-Oosten uitbreekt. Iran heeft maar één wens. En één versie. En één passie. De totale vernietiging van de staat Israël. Het was verpand dat ik de laatste tijd in mijn stille tijd in het boek Esther las. Er was ook een man in Perzië, in Iran, weet je wel? Haman. Je had maar één passie, de vernietiging van het volk Israël. Maar het resultaat was, hij kwam aan de paal te hangen. En het volk Israël leeft nog. En ook de huidige Haman zal tot ontdekking komen dat hij zich te pletten loopt op Gods oude bondsvolk. Niet omdat dat volk zo goed is, dat hoor je dan wel. Ja, nee, omdat God het gezegd heeft. En Gods beloften voor Israël zijn onberouwelijk. Het is dit jaar, 80 jaar geleden, dat in Duitsland de zogenaamde Kristallnacht plaatsvond. De nazi's zetten een grote actie op onder leiding van propagandaminister Goebbels. En in één nacht werden er 1400 synagogen in brand gestoken en de brandweer mocht niet blussen. 7500 Joodse winkels werden geplunderd en in de brand gestoken. 30.000 Joden werden gevangen gezet. Joodse scholen, ziekenhuizen, begraafplaatsen, ze werden vernield. En 400 Joden werden op straat vermoord. Het was het begin van het antisemitisme wat eindigde in de Holocaust. Afgelopen maandag was het precies 70 jaar geleden dat de staat Israël werd gesticht door David Ben-Gurion. Met de woorden... Wie niet in Israël gelooft, gelooft niet in wonderen. Gods oude volk was weer thuis. 70 jaar, maar het heeft een hoge prijs moeten betalen. 25.000 jonge mensen gaven hun leven in die afgelopen 70 jaar. Meer dan 100.000 werden voor hun leven gehandicapt. En vandaag maakt de hele wereld zich op om het land economisch kapot te maken. De zogenaamde BDS, dat is een organisatie onder leiding van een ex-terrorist, een Palestijnse terrorist, die allerlei bedrijven omroept om het land economisch te boycotten. Maar ironisch genoeg is het afgelopen jaar in Israël economisch nog nooit zo goed gegaan. God vertelt geen sprookjes. God doet wat hij beloofd heeft. En God komt na wat hij gezegd heeft. En dat geldt ten aanzien van zijn oude volk. En dat geldt ook ten aanzien van ons gelovigen. Bidden en niet te vergeten danken. Vroeger zei hij altijd nood leert bidden. U kent op een uitspraak wel een schietgebedje. Maar bidden is een relatie met die hemelse vader. Ook dat we daar toch niet in verslappen. Dat is een geweldig gegeven. En ook danken. Er zijn zoveel dingen waarover we kunnen danken. Ook gewone dingen. Danken voor de vrijheid. Danken voor je gezondheid als je nog hebt. Danken voor elkaar. Er was een predikant in het noorden van Nederland. Die begon elke ochtend in zijn dienst om te danken voor het weer. Het was een agrarische gemeente. Heren, dank u voor het prachtige weer. En als het regende, heren, dank u voor de regen, want dat hebben de boeren ook nodig. En toen was het op een zondag in november zo ongelooflijk, zeggen wij dan slecht weer. De Engelsen hebben daar zo'n mooie uitdrukking voor, hè? Het is raining cats and dogs. Hondenweer, zouden wij zeggen. Nou zeiden de bezoekers, zou mij benieuwen wat hij nou moet zeggen, want daar kan je toch niet voor danken. En de dominee begon. Heren, dank u wel dat het niet elke week zo slecht weer is. Begrijpt u wel, de moraal? Er zijn altijd wel redenen om de Heren te danken. Dank voor je vrijheid. Een groot goed. Goed, nog een punt. Ongehoorzaamheid kan ook een wortel zijn die aan je geestelijk leven knaagt. Je leest het woord van God. Je hoort de boodschap, de Heer maakt je wat duidelijk. Je weet precies wat je moet doen, maar je doet het niet. Zo zijn wij mensen vaak. En dan geef ik toe dat er een heleboel dingen in de Bijbel zijn die niet direct altijd even duidelijk zijn. Zeker niet bij vluchtig lezen. Maar het woord van God is heel erg duidelijk over bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen. Wat vandaag in de dag steeds meer toeneemt, ook binnen christenen. De Bijbel is heel erg duidelijk over seksualiteit en homoseksualiteit. Ook zo'n hele hangijzer. En je moet zo oppassen dat je niet met de massa meestroomt. En je ziet het. De Bijbel is heel erg duidelijk over erfbreken. Over Israël. Over abortus. Over het leven beëindigen. Ja, je kunt natuurlijk je eigen mening hebben. Dat is die predikant in Canada. Ik had ergens gesproken en toen kwam er een man naar me toe en zegt: nou, wij waren van zomer met vakantie in Canada. En dan lazen ze nog de 10 geboden voor. Dat wil zeggen, ik dacht dat het de 10 waren, maar het waren de 9. Ik dacht, hé, ik moet toch wel eens weten waarom ze er nog maar 9 lezen. Dus ik na afloop naar die predikant en die zei, ja, u hebt er wel gelijk in. Wij hebben echt breken maar weggelaten, want dat werkt tegenwoordig toch niet meer. Ja, zo kan je het natuurlijk ook oplossen. Maar dat is natuurlijk niet Gods bedoeling. Dat is geen uitlegkunde. Maar dat is inlegkunde. En dat zie je in toenemende mate. Ongehoorzaamheid. We zingen, Heer, ga uw gang. Neem mij, breek mij. Hè? Dat is ook zo'n bekend lied. 300 uit de bundel. Maar als het op aankomt, dan wordt het iets anders. De Heer riep je om te getuigen. Maar je deed het niet, want ja, het kwam je op dat moment niet uit. De Heer riep je om te offeren. Maar je had het op dit moment zelf nodig. De Heer riep je om voor een taak in de gemeente. Maar ja, je was veel te druk met je eigen zaken. Taak in de zending. Ja, daar ben ik veel te oud voor. Als predikant, die was al lang met de meritatie. En die had op een zondagmorgen in de dienst naar zijn collega te luisteren. En die had een preek over Jesaja 6. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord of gelezen hebt. Daar roept God Jesaja om zijn boodschap te brengen. Dat volk Israël. En Jesaja durft niet. Eigenlijk zegt hij, stuur maar een ander. Maar uiteindelijk zegt hij dan toch, Heer, hier ben ik, zend mij. En die dominee hoorde dat aan. En die had al een hele tijd gebeden. Heere, zend toch naar dat land, ik weet niet meer welk land, een zendeling, want daar kennen ze de Heere niet. En weer bad hij die morgen ook. Heere, zend toch een man, een zendeling naar dat land. En die dominee sprak over Jesaja 6. Maar uiteindelijk Jesaja zegt, Heer, hier ben ik, zend mij maar. En die dominee die bad maar. En op een gegeven moment zei de Heere tegen hem, goed, ik zal iemand zenden. Jij? Ja, mijn Heer, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, zendt u iemand anders? Nee, zei de Heer, ik heb jou op het oog. Ja, maar door me. Ik ben al met pensioen, ik ben al half. Hij heeft er een paar maanden mee geworsteld. En is uiteindelijk wel gegaan. Hij heeft nog 20 jaar geleefd. Hij is voor honderden tot een zegen geweest. Als de Heer roept, moet je gaan. De Heer kent geen pensioen hoor. Mozes was 84, toen begon hij nog aan een geweldige opdracht. Dus wie zijn wij dan? Al dat nee tegen de Heer, in welke vorm dan ook, is een belemmering voor je geestelijke groei. En staat stil en je komt niet verder. Maar we kunnen pas gebruikt worden, en dat is het verlangen van de Heer, als we groeien en opwassen in kennis en in genade. Ik ben erbij nou, hè. Er zijn een paar mensen die moeten weg vandaag. Ik heb een aantal zaken genoemd. En er zijn er nog veel meer, dat snapt u wel. Maar het is Gods verlangen dat zijn kinderen opwassen in kennis en in genade van de Heer Jezus, zodat hij ze kan gebruiken in deze laatste tijd. Dat we een stabiel geloofsleven hebben. Dat we bruikbaar zijn. Want als wij die de Heer Jezus kennen, het ze niet vertellen, wie moet het dan doen? Niemand. Dus daarom. En als we eenmaal voor de levende God komen te staan, dan komt u allemaal voor te staan, hoor, dat zegt de Bijbel. Niet om veroordeeld te worden, maar om beoordeeld te worden. Wat hebben we met ons leven gedaan vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn? Er zijn verschillende malen wat er in de Bijbel gesproken over de wil van God. Maar er zijn twee hele belangrijke zaken. 1 Timotheus 2 zegt, God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is Gods verlangen. En in 1 Thessalonicenzen 4, en dat is tegen gelovigen, God wil uw heiliging. En heiliging betekent zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Afgezonderd voor de Here. Niet dat we heilig zijn in de vorm dat we geen zonde meer hebben, was maar waar, dat is niet zo. Nog niet. Afgezonderd voor de Here. En ik moet u eerlijk zeggen, ik ben de laatste tijd opnieuw aangesproken door de geschiedenis van Nadab en Abia. Weet u wat waar? Dat waren de twee zonen van Aaron. God had een bepaalde handeling voorgeschreven bij het offeren, bij het vuur brengen. En die zonen dachten, het kan ook wel op een andere wijze. Het steekt allemaal niet zo nauw als je hart er maar bij is. Hè? Dat hoor je vandaag ook veel. Ja, God die zegt dat nou wel zo. Maar het steekt toch niet zo nauw. We leven uiteindelijk in 2018. Als je hart er maar bij is. Nou, dat zei die zonen van Aaron ook. Het gevolg was dat ze ter plekke dood neervielen. En het volk is verbijsterd. En dan zegt Mozes, dat is nu wat de Heere bedoelde toen hij zeide, die aan degene die mij het naast staan, zal ik mij de heilige betonen. En wie staan nou het naast? Het was in het Oude Testament volk Israël. En dat is vandaag zijn Nieuw-Testamentische gemeente. Lieve mensen, God is heilig. Er wordt veel over liefde gesproken. Dat is helemaal waar. Maar God is ook heilig. En ik heb het idee dat daar wat minder over gesproken wordt. God meent wat hij zegt toen en vandaag. We leven in barre tijden. Een zwaar weer op til. Gods oordelen gaan over deze wereld komen. Dat kunt u allemaal lezen in de Bijbel. En voor de gelovigen staat de opname voor de deur. Maar voor die tijd wil de Heer ons nog gebruiken voor een andere. En dan kun je maar één ding zeggen en bidden. Heere, doorgrond mijn hart. Ken mijn hart. Toets mij. Ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Vijanden van ons geestelijk leven belemmen onze geestelijke groei. Maar de Heere wil dat we dat opruimen. En door hem gebruikt worden. Dat is het werk van Gods Heilige Geest. Door mensen heen. De Heere zegen u allen. Amen.
Dank u wel. Ik denk dat dat een heel indringende boodschap is voor ons allen om mee te nemen. Ik had als volgende lied uitgezocht 463. En ik denk dat dat toch ook hier erg op aansluit. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Laten we alle versen daarvan zingen.
Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, dan zet men, dragen van uw liefde ben. Elke dag, ja, iedere stond, zij u nog in mijn
vergeten aan u te vragen of u nog even blijft.
Ik kijk altijd eerst naar mevrouw.
Die knikt, ja.
Nee, is goed.
Nee, nou, we geven meestal even de ruimte om als mensen nog met u willen naspreken, om even bij u te komen. Dus die gelegenheid is er. Mocht u op een andere wijze een vraag willen stellen, of wat, mag het ook in de bus, maar we weten niet wanneer mijn broeder van Homme weer uitnodigen. Nou ja, de bekende bus waar ook uw gaven in mogen. Er staat weer brood en soep klaar. En ik kan nu met zekerheid zeggen dat er erg veel is. En weinig mensen. Want ik heb het voorrecht gehad, voor zover je dat een voorrecht mag noemen, om de broodjes vanmiddag te mogen smeren, wat normaal Harry en Nettie doen. En Er is ook best een heleboel soep meegekomen, dus maak daar royaal gebruik van. Ik mag u ook weer uitnodigen voor de volgende lezing. En dat is, als ik het goed heb uitgerekend, 16 september 2018. En ik heb daar bijgezet Deo Volente, zo de Heer wil en wij leven. Maar we hebben daar in de toespraak ook over nagedacht. De komst van de Heer is nabij. En wie weet, zou ik zeggen, beleven we dat hier op aarde niet. Maar anders van harte welkom. En ik had daar nog bij staan, daar zit de zomer nog tussen. En we beseffen dat er dan heel wat kan gebeuren. Maar als gemeente mogen we als de bruid van Christus naar zijn komst uitzien. Er liggen wat foldertjes van deze. Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar kijk daar in ieder geval even na. En neem ze eventueel mee. Laten we zo samen de Heer ook danken. Maar ik denk ook dat het goed is om te bidden. Broeder Van Ommen zei van het gaat soms het ene oor in, het andere oor uit. Wellicht dat we dat allemaal toch wat kennen. Maar mogen we daarin ook voor elkaar bidden dat we het echt meenemen. En niet activistisch, maar ermee aan de slag gaan. Laten we danken. Heer, we willen u bedanken. U hebt ons veel willen leren deze middag, ook in een waarschuwing hoe ons leven misschien ingezonken kan zijn. Mag dan deze boodschap ons opnieuw wakker schudden en mogen we de gave van onderscheiding ontvangen in alle berichten en boodschappen die naar ons toekomen. Heer, en in alles mogen we toch naar u zien, naar u opzien. Heiland, Heer Jezus, die hier op aarde was, maar die we nu in de hemel aan de rechterhand van God mogen weten en naar wie we uit mogen zien. En Heer, dan beseffen we ook dat we misschien wel eens verlangend daarnaar uitzien om van de ellende van deze wereld verlost te zijn. Maar u geeft ons misschien nog wel een taak hier te doen. Maak ons daarin trouw en bekwaam ons. Maar het verlangen van ons hart is toch ook om altijd in uw gemeenschap te zijn, verlost van alle zonde. Heere, zo willen we de momenten die nu nog komen, die we misschien samen mogen beleven, ook bij u brengen, dat we samen mogen spreken over u. Gaat u met ons, ook als we nog over de weg naar huis moeten. Heer, in alles willen we ons aan uw genade en gunst opdragen, biddend om uw zegen tot eer van uw naam. Amen. Ik stel voor om nog lied 82 te zingen. Zouden wij ook eenmaal komen.
Love.
Ik wens u nog goede momenten en als je straks naar huis gaat, goede reis en goede zomer zou ik zeggen. Tot ziens en broeder Van Ommen en mevrouw Van Ommen. Jullie ook een heel goede reis. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen.